Een heel goede middag. Fijn om weer een keer bij jullie te mogen zijn, om weer een keer in deze gemeente te mogen voorgaan. Het is een vreugde om hier te zijn en samen de Heer te aanbidden en samen ook ons te stellen onder zijn woord. Laten we gelijk gaan lezen met elkaar in het tekstgedeelte dat al is genoemd, ook waar de prediking van vanmiddag over zal gaan. En dat is Matteüs hoofdstuk 4, de verzoeking in de woestijn. En we denken na over aandacht geven aan het woord van God en waarom dat belangrijk is in ons leven. We lezen met elkaar Matteüs 4, vers 1 tot met 11. Ik lees voor uit de Herziene Statenvertaling. En toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij ten slotte honger. En de verzoeker die kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op handen zullen dragen en dat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: er staat eveneens geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Ja. Het hoort bij ons discipelschap dat wij ons verdiepen in Gods woord. Dat we ons verdiepen in het onderwijs dat de Heer Jezus heeft nagelaten. Er staat in Matteüs 28, gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen, dat wil zeggen tot mijn leerlingen. Doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden. Leert hen gehoorzaam te zijn aan alles wat ik u heb bevolen. Dus het discipel zijn, het gedoopt worden en het leren, het onderwijs ontvangen over wat Jezus heeft geboden, dat hoort allemaal bij elkaar. Als je je hebt laten dopen, dan zeg je ook, ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik wil niet meer heer en meester zijn over mijn eigen leven. Ik ben ten diepste niet meer van mijzelf, maar ik ben gekocht en betaald door de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn leven gegeven, zodat ik nu van hem mag zijn. En ik wil hem nu volgen. En als je dat zegt, als je zegt dat je Jezus Christus wil volgen, dan is het ook belangrijk dat je aandacht geeft aan het woord van God. Je bent een leerling en als leerling wil je ook leren. En dat hoort erbij. Dus de eerste vraag die eigenlijk vanmiddag tot ons komt is: hoe zitten wij hier? Zit je hier vanmiddag als iemand die eigenlijk ten diepste nog zegt, nou, ik heb mijn eigen leven en ik maak het zelf wel uit. En ik wil gewoon mezelf zijn en ik wil doen wat mijn eigen hart mij ingeeft. En dat je eigenlijk zelf nog op de troon van je eigen hart zit. Dat het eigenlijk ten diepste nog ik, mij en mezelf is. Of ben je veranderd en heb je de roepstem van de Heer Jezus verstaan. En heb je gezegd, ja Heer Jezus, ik hoor uw stem. En ik wil achter u aangaan en ik wil u volgen. En ik wil naar u luisteren. En ik wil ook aandacht geven aan dat wat u heeft geleerd. En ik wil uw leerling zijn. En u bent nu de Heer van mijn leven. En Heer, leer mij uw weg. Leer mij uw weg. En dat is een wezenlijk verschil. En daarbij hoort dat we ook aandacht geven aan Gods woord. Jezus zelf was ook een man van het woord. Hij was gewoon naar de synagoge te gaan. Hij zat regelmatig onder het woord, zoals wij dat vandaag de dag zeggen. In de synagoge ging het woord open. En onze kerkdienst, zoals we die vanmiddag ook hebben, die is eigenlijk ook een beetje voortgekomen uit de hele gang van zaken in de synagoge. In wat er in de Joodse synagoge gebeurt. Dus ook in onze diensten geven wij aandacht aan het woord van God, omdat we willen leren, omdat we onderwezen willen worden. En dat is helemaal in de lijn met hoe Jezus ook zijn leven heeft geleid. Hij was ook altijd daar. En hij had ook letterlijk gewoon aandacht voor het woord. Wat ook opvallend is, dat is dat wij in de evangelie, daar lezen wij natuurlijk over uitspraken die Jezus heeft gedaan. Jezus heeft veel gezegd, hij heeft hele bijzondere dingen gezegd. En 1 op de 10 uitspraken van Jezus die wij vinden in het Nieuwe Testament is een aanhaling van een tekst uit het Oude Testament. Het zij een directe aanhaling, het zij een indirecte verwijzing naar een tekst uit het Oude Testament. Wij noemen dat het Oude Testament, maar dat was voor Jezus en voor de apostelen was dat hun Bijbel. Dus daaruit leren wij ook dat Jezus zelf, je zou kunnen zeggen, doorkneed was in de schriften. Zijn hart was er vol van en zijn mond stroomde ervan over. En er is heel veel verband tussen wat Jezus heeft gebracht en de Bijbel, het Oude Testament. En daarin zien we ook dat als Jezus een man van het woord was en wij zeggen dat wij leerlingen en volgelingen van de Heer Jezus willen zijn, dan betekent dat dat wij ook mannen en vrouwen van het woord moeten zijn in zekere zin. En we leven ook in een hele bijzondere tijd. We kunnen allemaal onze eigen Bijbel met ons meedragen. Dat kon helemaal niet in de tijd van Jezus. En des te meer hebben wij gelegenheid ook om ons te verdiepen in het woord van God. En dat is geweldig. En weet u, ik ga zo meteen een paar redenen vanuit Matteüs 4 ga ik noemen. Redenen die ons duidelijk maken dat het zo goed is om ook aandacht te geven aan het woord van God. Dat de Bijbel open gaat, zoals zo prachtig is geïllustreerd in wat er voor de kinderen is gedaan. En dat in ons leven, hè, in de zondagse samenkomst, in de zondagse diensten, maar ook in ons persoonlijke leven door de week, dat de Bijbel open gaat. En ik hoop dat als u die redenen hoort, dat u niet zoiets hebt van, nou ja, ik moet weer zoveel. En ik hoor weer in de kerk wat ik allemaal moet. En ja, ik doe het niet goed genoeg. En dat je het hoort als een verplichting of zoiets. Ik hoop niet dat het zo zal zijn. Maar dat als je deze redenen zult begrijpen, die we vinden in Matteüs 4, dat je zult zeggen, ja, ik wil dat ook. En ik wil me daarnaar uitstrekken. En ik verlang daar ook naar, dat het verlangen zal groeien. En dat je met de psalmist, Psalm 119, zegt, ik verblijd mij over uw woord, als iemand die rijke buit vindt. Dat vind ik zo'n mooi vers. En je kunt rijk zijn met goud en zilver. Je kunt rijk zijn met je bankrekening en met je spulletjes. Maar grotere rijkdom nog, dat hebben we ook van gezongen, meer dan rijkdom, meer dan goud, is het om te weten wie u bent. Weet je, geestelijke rijkdom, maar ook dat we hem mogen kennen. En dat je zegt, ik verblijd mij daarover. Ik vind schatten in dat woord. En dat maakt mij geestelijk gezien zo rijk. En dat je van daaruit ook zegt, ik doe het, ook al is het niet altijd even makkelijk om de Bijbel te begrijpen, maar ik wil me daarnaar uitstrekken, omdat ik er een verlangen naar heb. Oké. Een aantal redenen. De eerste is dit. Wij zijn ook betrokken in een geestelijke strijd. Jezus werd verzocht door de duivel. De duivel die was op dat moment tegenstander of vijand van Jezus. En probeerde hem te laten zondigen. En trouwens, als Jezus had toegegeven aan die verleiding, was heel het heilsplan van God daarmee gedwarsboomd. Maar Satan had het dus in het bijzonder op dat moment gemunt op Jezus. Satan was echt gericht op het aanvallen van Jezus Christus. Ook wij zijn betrokken in deze geestelijke strijd. Ook wij hebben een vijand van onze ziel. We moeten ons daarvan bewust zijn. En dat is geen kinderspel. En dat zijn geen fabeltjes. De Bijbel zegt heel duidelijk, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de hemelse gewesten, boze geesten in de geestelijke wereld. En Satan en zijn demonen die proberen ons te ontmoedigen. Die proberen ons aan te klagen. Satan probeert ons wanhopig te maken. Hij probeert ons het zicht op de Heere God en op het evangelie en op Jezus Christus weg te nemen. Hij probeert ons te verleiden tot zonde. En ga zo maar door. Er zijn allerlei tactieken van Satan. En Paulus die zegt ook in een van zijn brieven, wij zijn niet onbekend met de tactieken van Satan. En dat is belangrijk voor ons, dat wij ook daarover nadenken. En nogmaals, dat is een reële geestelijke strijd. En we hebben gezien in Matteüs hoofdstuk 4, dat Jezus door de duivel verzocht werd. En dat hij tot 3 keer toe de verleiding van de duivel wist te weerstaan met het woord van God. Tot 3 keer toe citeert hij een vers uit Deuteronomium. En hij zei, zoals een van de kinderen ook zei, er staat geschreven. Dus Jezus die kon staande blijven in de geestelijke strijd. Hij kon de aanvallen van de boze kon hij weerstaan met het woord van God. En dat is hetzelfde als wat Paulus ook zegt in Efeze hoofdstuk 6. Dat wij in die geestelijke strijd betrokken zijn en dat wij het woord van God hebben als het zwaard van de geest. Een Romeinse soldaat die kon natuurlijk onmogelijk strijd voeren en onmogelijk staande blijven in een strijd. Gevecht zonder zijn zwaard. En zo kunnen wij in onze strijd ook niet staande blijven zonder het zwaard van de geest, zonder het woord van God. En dat is de eerste reden. En bijvoorbeeld als je ontmoedigd bent, als je het zicht of Gods nabijheid en Gods perspectief voor jouw leven kwijt bent, en je leest in de Bijbel en je gaat weer zien zoals de Heere God het ziet, en je wordt weer bepaald bij Gods belofte, dan versla je de ontmoediging. En dan overwin je de wanhoop door het woord van God. En zo zijn er heel veel situaties denkbaar waarin het op die manier werkt. Daarom is het zo goed om je te verdiepen in de Bijbel. Daarom is het inderdaad ook goed om Bijbelteksten uit je hoofd te leren. En het is heel mooi dat ik hoorde dat jullie de kinderen dat ook leren. En doen wij het zelf ook. Leren wij zelf ook Bijbelteksten uit ons hoofd. Want die kunnen werkelijk op cruciale momenten kunnen die ons net over de streep trekken. Die kunnen ons net de overwinning geven. Weet je, als je een tekst te binnen schiet en als je weer bepaald wordt bij het woord van God. En zo mogen wij ook in de predikingen, in het samen de Bijbel openslaan, in het met elkaar praten over Bijbelse waarheden, mogen wij overwinning ervaren in die geestelijke strijd. Dat is de eerste reden. Het tweede wat ik zou willen noemen is, en dat sluit er ook op aan, en dat komt heel sterk naar voren in Matteüs hoofdstuk 4, dat Christus alleen overwinnaar is, en dat ook in de geestelijke strijd waarin wij betrokken zijn, dat Jezus Christus heeft gezegevierd en dat wij alleen maar in hem en met hem en door hem ook overwinnaars zijn. En de schriften getuigen ons van Christus. Ik zeg nu een hele mond vol wat ik nu zeg, maar ik ga proberen het nog wat eenvoudiger uit te leggen. In Matteüs hoofdstuk 4 vinden wij, Jezus is ten volle in onze strijd gekomen. Hij is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest. Hij is mens geworden. Hij is letterlijk in onze huid gekropen. God is niet ver weggebleven in de strijd waarin wij terecht zijn gekomen. In de strijd des levens. En de strijd met de duisternis. En de strijd met de zonde. En de strijd met de dood. De Heer Jezus is niet ver weggebleven wat betreft die strijd. Maar hij is er volop ingekomen. God is één met ons geworden in Jezus Christus. En hij is in alle dingen, zo zegt Hebreeën 4 vers 15 het, in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest, maar hij heeft niet gezondigd. En dat is een geweldig iets en dat is heel belangrijk voor onze verlossing en ook een heel belangrijk iets in de heilsleer. Ik wil u iets laten zien over de parallel tussen een parallel tussen de geschiedenis van Israël in Deuteronomium 8. We gaan nog een tekst met elkaar lezen. Deuteronomium 8 vers 2 en 3. En wat er met Jezus gebeurde bij de verzoeking in de woestijn. Als u kunt, lees het met mij mee in Deuteronomium 8 vers 2. Ook u moet heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God, dit is wat Mozes tegen het volk zegt, waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u. Hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Israël was 40 jaar in de woestijn. De Heer Jezus was 40 dagen in de woestijn. Israël kreeg honger in de woestijn. De Heer Jezus heeft 40 dagen en 40 nachten gevast en hij kreeg honger in de woestijn. Israël werd op de proef gesteld door de Heere in de woestijn, om te zien wat er in hun hart leefde. En de Heer Jezus werd op de proef gesteld in de woestijn. Daarom staat er ook in het begin van Matteüs hoofdstuk 4, de geest leidde hem naar de woestijn. Het was God de Vader die door zijn geest zijn zoon in deze situatie van beproeving bracht. En het was de duivel die hem verzocht. Maar we zien hierin dat Jezus de ware Israëliet is. Hij is waarlijk de zoon van David. Wat er met hem gebeurt, loopt helemaal synchroon met wat er eerder met Israël gebeurde. En daar waar Israël faalde, want Israël heeft gefaald in de woestijn, wat er in het hart van het volk was, dat bleek niet zo goed te zijn. En dat is ook de reden dat ze 40 jaar in de woestijn hebben doorgebracht. Maar ook daarvoor hadden ze gefaald en daarna hebben ze gefaald. En daar waar Israël faalde toen ze beproefd werden, en daar waar bleek dat er heel veel verkeerde dingen waren in het hart van de Israëlieten, toen bleek dat toen Jezus werd beproefd, hij faalde niet. Hij gaf niet toe. Hij heeft niet gezondigd. En er was niks onreins in zijn hart. We kunnen het zelfs nog een andere. We kunnen nog verder terugdenken. Ook Adam en Eva werden verzocht door de duivel. Adam werd verleid door de duivel. En Adam was op dat moment de vertegenwoordiger van de hele mensheid. En daar waar Adam faalde, Adam gaf toe aan de verleiding van de duivel. De Heer Jezus is ook verzocht geweest door de duivel. Maar waar Adam faalde, heeft de Heer Jezus Christus niet gefaald. En Jezus was ook de vertegenwoordiger van de hele mensheid. Daarom noemen we hem ook de tweede Adam. Hij was de tweede mens die zonder zonde was. Adam was in het begin zonder zonde. En Jezus was ook zonder zonde. En hij was in dat opzicht de tweede Adam. En ook de tweede vertegenwoordiger van de mensheid. En hij bleef staande. En dat is een heel belangrijk iets en dat is een geweldige zekerheid die wij mogen hebben. Jezus Christus heeft nooit gezondigd, ook niet toen hij zeer sterk door de duivel werd verleid. En daarmee heeft hij de duivel overwonnen. En daarmee heeft hij ook de macht van de zonde gebroken. Hij heeft de heerschappij van de zonde, heeft hij de nekslag toegediend. De zonde heerste als koning in deze wereld. En de zonde is nog steeds machtig. Maar sinds de Zoon van God in het vlees is gekomen, en als mens zijnde de zonde heeft overwonnen, want hij heeft gezegevierd over de verleiding tot zonde, sindsdien heeft koning zonde de nekslag gekregen. En daarom zingen we met elkaar Jezus Christus is Heer. Daarom mogen wij tegen elkaar zeggen, Jezus Christus is overwinnaar. Hij heeft gedaan wat de Heere God van de mens eiste. Ik wil proberen om dat dichter bij u te brengen. Om te laten zien hoe geweldig dit is. En dat dit een reden is tot hele grote vreugde. Misschien zegt u wel, ik zou heel graag vanmiddag hier vandaan gaan, als ik deze kerkzaal weer verlaat, met een nieuw lied in mijn hart. Misschien zegt u, ik zou zo graag zeker weten dat het helemaal goed is tussen God en mij. Dat u ook zich ten zeerste kunt verblijden in de Heere God. En dat u weet dat God heel veel van u houdt. En dat u kunt zeggen, er is niets meer tussen mij en God. Ik weet dat God zijn vreugde in mij vindt. Ik weet dat ik een kind van God ben. Ik mag een zoon, ik mag een dochter van de Heere God zijn. En ik mag mij echt in hem verblijden. Het is goed met mijn ziel, het gaat goed met mij, want ik heb vrede met God. Misschien zegt u wel, ik wou dat ik vanmiddag met dat loflied in mijn hart hier vandaan zou kunnen gaan. Nou, ik zal u zeggen, dat kan. Dat kan. Voor ieder van ons vanmiddag. Waarom? Niet omdat wij het als christen zo geweldig doen. Niet omdat wij zo vroom zijn. Niet omdat wij zonder zonde zijn. Niet omdat wij al helemaal volmaakt zijn geworden. Nee, we zijn nog niet volmaakt. We zijn nog kwetsbare en soms ook zwakke mensen. En niemand van ons struikelt helemaal nooit. We zijn nog niet helemaal van de aanwezigheid van de zonde verlost. Maar dat we toch ons kunnen verblijden in de Heere God, zoals ik het net beschreef, is omdat Jezus Christus, en deze zin moet u onthouden, omdat Jezus Christus al onze verplichtingen jegens God heeft vervuld. Alles wat God van de mens eist, namelijk om zondeloos te leven, wilde het ooit weer goed komen tussen God en de mens, mocht de mens nooit meer zondigen. En dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft nooit gezondigd. Ook niet hier. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft gerechtigheid onder de mensen gebracht. Echte gerechtigheid. En de Heere God kon van hem zeggen, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn vreugde vind. De Heere God kon hem helemaal lief hebben. Er was helemaal niets, als God de Vader naar zijn zoon keek, was er helemaal niets waar de Vader de zoon om moest veroordelen. En weet je wat nou het goede nieuws is? Dat Jezus aan het kruis de zondaar werd en onze plaats innam. En dat gaan we zo meteen gedenken met het avondmaal. En dat God zijn zoon zag zoals hij ons zag. En dat aan de andere kant, dat God nu ons ziet zoals hij zijn zoon zag. Met andere woorden, als je in Jezus Christus gelooft. Als je zegt, ja Heer, ik geloof dat u het alles voor mij heeft volbracht. U bent gekomen, niet alleen voor mijn zonde, om voor mijn zonde te sterven aan het kruis. Het is heel belangrijk wat ik nu zeg. Ik hoop dat u het pakt. Jezus kwam niet alleen om onze zonde weg te dragen aan het kruis. Daardoor worden wij van straf en schuld verlost. Die schuld konden we nooit zelf afbetalen, maar Jezus heeft onze schuld afbetaald aan het kruis. En de rekening is voldaan. Dan ga je van een heel groot faillissement ga je naar nul. Maar Jezus heeft meer gedaan dan dat. Hij kwam niet alleen om voor ons te sterven. Hij kwam ook om voor ons te leven. En met zijn gerechtigheid heeft hij een vermogen verdiend, zou je kunnen zeggen. Hij is in de ogen van God multimiljonair geworden omdat hij de wet heeft vervuld. Omdat hij nooit heeft toegegeven aan de verleidingen van de duivel. Omdat hij met het woord van God de duivel heeft weerstaan. En hij heeft voor ons geleefd. Hij kwam ook om voor u te leven. Om al uw verplichtingen jegens God te vervullen. En hij is overwinnaar. Hij heeft alles volbracht, ook door voor u te leven. En de gerechtigheid die hij heeft voortgebracht onder de mensen in tijd en ruimte. Die gerechtigheid wordt op onze rekening bijgeschreven. Dat vermogen, zijn verdiensten, worden nu aan ons geschonken als gelovigen in Jezus Christus. En dat vermogen van Jezus, zijn verdiensten, zijn de reden dat u hier vanmiddag vandaan mag gaan met een lied in uw hart. Ook al gaat nog niet alles goed in uw leven. Ook al zijn er nog zwakheden die u moet leren overwinnen. Ook al zijn er nog momenten dat u om vergeving moet vragen. Toch, om Jezus wil. Het is alles in hem. Hij is overwinnaar. En daarom, waarom zou je de schriften lezen? De schriften getuigen van Christus. Waarom verlang je naar de Bijbel? Omdat je naar Christus verlangt. Omdat je ernaar verlangt. Om je verlosser meer te zien. Omdat je van hem bent gaan houden. Omdat je dolblij bent met wat hij voor je heeft gedaan. Omdat je in hem roemt. Omdat je jezelf gelukkig prijst met hem. En ten diepste is het niet de Bijbel, maar het is de Heere God, het is Christus die wij vinden in de Bijbel, die ons verandert. En dat is de tweede reden, om je te verdiepen in het woord van God. Omdat je zo ontzettend blij bent met het evangelie van Jezus Christus. Het derde wat ik zou willen noemen is dit. Wij kunnen niet leven van brood alleen. Een derde reden, en de Heer Jezus haalt dat aan. Ik zei al, Israël kreeg honger in de woestijn en toen voorzag de Heere God in het manna. En de Heer Jezus kreeg honger in de woestijn en toen verleidde de duivel hem om van stenen brood te maken. Maar Jezus die ging daar niet op in. En hij zei toen, precies hetzelfde als wat we hebben gelezen in Deuteronomium 8, er staat geschreven, een mens kan niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van de Heer komt. Dat is de derde reden die ik zou willen aandragen. U, jij, bent meer dan een lichaam. We zijn geneigd om ons in ons leven te concentreren op de verzorging van ons lichaam. Om vooral en de meeste van onze tijd bezig te zijn met geld verdienen, zodat we onszelf kunnen huisvesten, zodat we onszelf kunnen kleden en zodat we onszelf kunnen voeden. En dat hoort er ook bij en dat is ook een wezenlijk deel van ons leven. En de Bijbel leert zeker niet een veronachtzaming van het lichaam. We zijn ook een lichaam en we geloven ook in de lichamelijke opstanding. We geloven ook dat de Heere God uiteindelijk niet alleen een nieuwe hemel, maar ook een nieuwe aarde zal brengen. We geloven dat zelfs de materiële wereld zal worden verlost van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Maar we moeten ons wel realiseren. We zijn meer dan alleen een lichaam. Er zijn mensen, om het even te illustreren, er zijn mensen die zichzelf tot en met lichamelijk verzorgen. Die de mooiste kleren kunnen kopen, die de duurste restaurants kunnen bezoeken. En die de fijnste vakanties kunnen hebben, waarin ze zichzelf tot en met rust geven. En alle fijne dingen meemaken die je lichamelijk kan meemaken. Er zijn mensen die overvloedig kunnen zorgen voor hun lichaam. En ook lichamelijk misschien wel heel sterk en gezond zijn. En die toch in hun hart heel ongelukkig zijn. Je verbaast je er soms over dat mensen die in de ogen van de wereld heel succesvol zijn geworden, uiteindelijk uit het leven stappen, zelfmoord plegen. Ik denk dat het ermee te maken kan hebben, wat Jezus hier zegt, een mens kan niet leven van brood alleen. Je bent meer dan een lichaam. We zijn geest, ziel en lichaam. Je hebt niet alleen voedsel voor je lichaam nodig, je hebt ook voedsel voor de ziel nodig. Je hebt ook geestelijk voedsel nodig. Het is nodig dat je eet van het brood dat uit de hemel is neergedaald. Dat is heel belangrijk. En weet je, je kunt maar beter er lichamelijk wat minder aan toe zijn. En niemand van ons heeft een volmaakte lichamelijke gezondheid. Sommigen van ons zijn ziek. Sommigen van ons hier aanwezig hebben misschien wel te maken met een lichamelijke handicap. En weet je, het is niet altijd makkelijk. Het is lichamelijk niet altijd makkelijk in dit leven. Maar je kunt maar beter lichamelijk wat minder hebben, maar dat de innerlijke mens van dag tot dag wordt vernieuwd. En dat het goed gaat met je ziel. En dat je je verblijdt in de Heere. En dat je geestelijk sterk bent, omdat je gevoed bent met het woord van God. En dat je daarin gewoon gezond bent. En die mensen ken ik. Er zijn voorbeelden van mensen die met een ernstige lichamelijke handicap te kampen hebben. En die toch geestelijk gezien ontzettend sterk zijn. Weet je, en dat is eigenlijk beter nog dan dat het lichamelijk helemaal goed met je gaat. Maar geestelijk is het zo arm als wat. En er is geestelijke droogte en je bent eigenlijk geestelijk uitgehongerd. En dat is het derde wat ik naar voren zou willen brengen van waarom het belangrijk is dat wij aandacht geven aan het woord van God. En ik hoop inderdaad dat dit je verlangen zal aanwakkeren. Ik weet zeker dat velen van jullie vanmiddag, dat je weet wat het is om gevoed te worden met het woord van God. Dat er echt momenten geweest zijn in je leven dat je iets las in de Bijbel of dat je iets hoorde uit de Bijbel. En dat je zei, oh, wat heeft mij dit versterkt. En dat was echt een woord van de Heere God voor mij. En dat heeft me zo goed gedaan. En ik ben zo opgebouwd hierdoor. En nu weet ik wat ik moet doen. En God geeft raad. En hij geeft leiding. En hij geeft bemoediging. En hij geeft wijsheid. En wijsheid is zo belangrijk. Levenswijsheid. Dat je de kunst van het leven leert verstaan. En weet je dat je gewoon zegt, geef mij dat woord. Ik heb honger. Ik heb honger naar God en ik heb honger naar het woord. En ik weet dat jullie ook een gemeente zijn die honger heeft naar het woord. En dat is goed. Dat jullie een gemeente zijn die zeggen, wij willen dat woord opengaat. En dat de rijkdom van het woord van God, dat naar voren komt ook in de prediking. En dat de Bijbel wordt uitgelegd. En dat is ontzettend goed. Want dan is er echt geestelijk voedsel ook in de diensten. Het vierde en laatste wat ik zou willen noemen is dit. Wij hebben, en dat sluit een beetje aan bij het eerste punt van de geestelijke strijd, maar het is een specificatie daarvan. We hebben het woord van God nodig om de leugens van de duivel te kunnen ontmaskeren en ook te kunnen doorzien. Ik behandel niet alles wat er in de tekst staat, maar ik wil even met jullie kijken naar vers 8. De duivel nam Jezus mee naar een zeer hoge berg. Hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En toen zei de duivel tegen Jezus: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Als je er even over nadenkt, dan besef je dat het belachelijk is wat de duivel hier zegt. Het is een enorme bluf. Hij zegt tegen Jezus: luister Jezus, kijk eens naar de koninkrijken van de wereld in al hun pracht. Kijk eens naar al het mooie dat er is in deze wereld. En hij zegt: als jij nou voor mij knielt en mij gaat aanbidden. En daarin zien we dat de duivel ook als God wil zijn en daardoor is hij ook gevallen. Dan zal ik je dit allemaal geven. Maar we moeten de vraag stellen: is eigenlijk deze wereld wel van de duivel? Zijn de koninkrijken van deze wereld en al hun pracht, zijn die van de duivel? Dat is onzin. De aarde is van God en alles wat daarin is. God is de rechtmatige eigenaar van deze wereld. En niet de duivel. Hij is wel de prins van deze wereld. Hij heeft wel een heleboel invloed. Maar hij is niet de rechtmatige eigenaar van de koninkrijken van deze wereld. Dus hij biedt iets aan wat hij helemaal niet heeft. Het is volkomen dwaas. Het is eigenlijk een pure leugen. Hij bedriegt de Heer Jezus hier enorm. Probeert hij om Jezus te bedriegen. Bovendien moeten we erover nadenken. Wie spreekt tot wie? Satan is een schepsel. Satan is een gevallen engel. Satan is er niet altijd al geweest. Hij heeft een begin gehad. Satan is niet eeuwig. Satan is niet alomtegenwoordig. Satan is niet alwetend. Hij is slechts een schepsel. Tot wie spreekt hij? Hij spreekt tot de Zoon van God. Die ook het woord van God wordt genoemd. Waardoor alle dingen zijn geschapen. God sprak en het was er. En Johannes 1 zegt dat door het woord alle dingen zijn ontstaan. Dus Jezus Christus is er wel altijd al geweest. Jezus is aan God gelijk. De hele schepping is door hem ontstaan. De hele schepping heeft in hem zijn bestaan. En de hele schepping is voor hem geschapen. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dus eigenlijk is de hele wereld al lang voor Jezus. Alle koninkrijken van deze wereld zijn eigenlijk al lang voor Jezus. En de Bijbel zegt ook dat de koninkrijken van deze wereld zullen worden. Het koninkrijk van onze God en van zijn Christus. Hij is zelf de rechtmatige eigenaar van deze hele wereld. Hij is de schepper zelf. En nu spreekt een schepsel tot de schepper. Een oneindig verschil natuurlijk tussen een schepsel en de schepper. En dan zegt het schepsel tegen de schepper: als je mij aanbidt en als je voor mij neerknielt, dan zal ik je dit alles geven. Hoe dwaas kan je zijn? Het hangt van leugens aan elkaar. En waarom ik dit naar voren breng is dit. Hierin zien wij dat Satan de vader van de leugen is. En als we niet oppassen, worden we daarmee besmet. En die strijd speelt zich af in ons denken. Satan komt met leugens. Hij fluistert ons verkeerde dingen in, zodat we verkeerd gaan denken. En als je verkeerd gaat denken, ga je ook verkeerd handelen. En we hebben het woord van God nodig, opdat de leugens van de duivel worden ontmaskerd. Wij weten dat mensen in staat zijn om zichzelf veel schade te berokkenen. We weten dat ook van onszelf. De mens is in staat tot zelfdestructief gedrag. Satan verleidt tot zonde en Satan maakt mensen lekker voor dingen die slecht zijn voor henzelf. En mensen kiezen soms voor dingen die heel slecht zijn voor henzelf. Dat komt door leugens. Het zijn allemaal leugens van Satan. En we moeten dat niet onderschatten. En Jezus die ontmaskert de leugen van Satan door opnieuw een tekst aan te halen. De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Ga weg Satan. Ga weg. Het is volkomen dwaas wat je zegt. Er is één waarheid. En dat is dat God alleen aanbeden moet worden. En ik zal nooit en ten nimmer, zegt Jezus, knielen voor een schepsel. Ik zal nooit en ten nimmer aanbidden wat ik niet moet aanbidden. Jezus als mens aanbad God de Vader alleen. En met het woord van God wist hij de leugen van de Satan te ontmaskeren. En zo werkt het ook bij ons. Als u verlangt naar waarheid, waarheid in het binnenste. Als u verlangt ernaar dat de waarheid u zal vrijmaken. De waarheid maakt ons vrij van leugens. En de waarheid maakt ons vrij van duisternis in ons denken. Dan mogen we ons ook uitstrekken naar het woord van God. Dat we net als Jezus kunnen zeggen: ga weg, Satan. Weg. Ik geloof er niet in. Het is leugenachtig. En je kan het weerstaan. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Hoe kan je weerstand bieden aan de duivel? Door zijn leugens met het woord van God te verslaan. Nou, ik denk genoeg wat ook relevant is voor ons leven als christen. Ik hoop dat u als respons op deze prediking vanmiddag zult zeggen: ja, Heere, ik wil mij geven aan uw woord. En dat we vanmiddag met elkaar zeggen: dank u, Heer, voor uw woord. U geeft mij overwinning in de strijd door uw woord. U openbaart mij Christus die voor mij heeft overwonnen in dit leven. Die mijn heiland, mijn genezer, mijn verlosser is geworden. Omdat hij voor mij stierf en voor mij leefde. U voedt mij met het woord. Ik kan niet leven van brood alleen. En de duisternis en de leugens wijken. En de waarheid en de gerechtigheid gaan zegevieren in mijn leven door uw woord. Zo mogen wij discipelen van Jezus zijn. Leerlingen van Jezus. En inderdaad het woord openen. En dat we de kracht van het woord meer en meer mogen bemerken in ons leven. Ik zal u één ding zeggen. Als u zich daarnaar uit gaat strekken, het zal u niet teleurstellen. Het zal u echt niet teleurstellen. Want God maakt ons door zijn woord wegen ten leven bekend. Halleluja. Amen.